gaan beginnen met elkaar en duiken we Gods woord weer in. En vandaag maak ik min of meer een introductie naar, ik denk, een van de punten die wat moeilijker voor ons te begrijpen is. En dat zijn de verleidingen die de Heer Jezus meegemaakt heeft. En de reden dat ik hem daar eigenlijk een inleiding naartoe maak, is omdat de verleidingen van de Heer Jezus belangrijk zijn om te begrijpen, omdat wij ze kennen. En zoals de Heer staande is gebleven, zit daar een voorbeeld voor ons in om staande te blijven. Nu, dat voorbeeld zal we vandaag nog niet komen, want vandaag geef ik als het ware de aanzet, of meer de basis waar we van vertrekken. Maar over 2 weken hoop ik daarop terug te komen om meer praktisch te worden, hoe de verleidingen zijn, hoe die werken, hoe die Jezus die doorstaan heeft, om daar zelf voor ons van te leren. Dan wordt het mens zijn van de Heer Jezus ook heel praktisch naar ons toe. Wel, vandaag Jezus als mens deel 4. Laten we ons hoofd buigen. Vader in de hemel, ik dank u dat wij hier weer bijeen zijn. Dat deze zaal beschikbaar is. Dat u ons allemaal een parkeerplaats gegeven heeft. Gezondheid en kracht om hier weer te zijn. En we weten dat wij een verlofperiode ingaan. En Heer, dat is zo'n rijke, bijzondere periode, Heer. Waar we naar een periode van inzet en arbeid, Heer, ook mogen ontspannen. En Heer, dan wil ik ook zo daar specifiek voor binden, voor de mensen die nu op verlof zijn, Heer. Zegen hen. Mogen ze ook echt een tijd van ontspanning kennen, Heer. Waar ze niet hoeven te presteren, waar we niet moeten, Heer. Maar dat u ze verzorgt met rust. Heer, we leven in een drukke tijd. Heer, er worden veel dingen van ons gevraagd. Onze cultuur, Heer, is zo enorm prestatiegericht. Heer, alles moet gemeten worden. Alles moet meetbaar zijn hoeveel we presteren. Overal, Heer, liggen tijdstabellen voor. Alles wordt ingemeten hoe lang we ergens over moeten doen. En wat is er dan een rust, Heer, om te weten dat u een God bent die genadig is. Die niet volgens een schema werkt, Heer, van tijd, maar volgens uw eeuwige raadsbesluit. En het enige waar wij ons over kunnen verwonderen is ook uw ongekende geduld met een ieder van ons. Wat bent u geduldig, Heer. En mogen we dan ook u daarvoor loven en prijzen. En mogen we dan ook bidden, Heer, voor momenten van ontspanning, Heer, die gaan komen. Heer, als we net ook spraken over huwelijken die u al zo lang in stand houdt, dan is uw naam daarvoor geloofd en geprezen. Als wij dan ook mogen zien, Heer, dat deze periode, dat u die geeft ook, Heer, waar we met ons gezin weg kunnen, met ons huwelijk, met onze geliefde partner weg kunnen, of gewoon alleen weg kunnen, Heer, dan willen we zo ook bidden dat u dat wil zegenen. Uit de rijkdom van uw genade. Maar als we dan nu uw woord openen, Heer, en we zijn hier, mogen we dan ook de volle concentratie van u vragen, Heer. Dat wij niet bezig zijn met de dingen van straks of volgende week, of verlof, Heer, maar dat wij bezig zijn met u, Heer Jezus, en uw menswording zo uniek, dat wij beter gaan begrijpen wie u bent, Heer Jezus. En dat werkelijk wij ook kunnen zeggen, wij kunnen in uw voetstappen volgen. U bent ons tot voorbeeld. En vandaag, Heer, willen we zo stilstaan bij uw zondeloosheid. Dat u geen mogelijkheid had tot zonde, maar dat u ook verleidingen heeft doorstaan. En dan wil ik zo vragen dat u deze tijd wil zegenen, Heer. In Jezus' wonderbare naam. In uw naam, Heer Jezus. Daar bidden wij toe, tot de Vader. Halleluja. Amen. Wel, het grappige is als je zo eens bij mensen op een zondagmiddag uit wordt genodigd. En de gesprekken gaan nog eens een keer over de preek en over de menswording van Jezus. Dan merk ik elke keer weer dat er toch nieuwe dingen naar voren zijn gebracht. Accenten zijn gelegd. Maar dat er ook altijd weer nieuwe vragen naar voren komen. En zoals we vorige week bijeen zaten op zondagmiddag, was het ook interessant dat een aantal mensen allemaal hetzelfde stuk hadden gelezen, maar allemaal vanuit een verschillend perspectief. Niet verkeerd, niet fout, maar gewoon een ander accent belicht. En op zich is dat een rijk iets waarvan je ziet, en dat was voor mij mijn vreugde, dat ik zag, Gods woord is een levend woord, is het niet? Het is niet dood. Het is niet van, oh ja, dit staat er. En we denken allemaal hetzelfde. We buigen allemaal hetzelfde. We beleven allemaal hetzelfde. De 5 dingen moeten we doen. We buigen allemaal collectief op een matje. Centrum het oosten. Dan is het allemaal gedaan. Nee, dat u Dat ik zie dat Gods levend woord in u geplant wordt. En dat u daarmee aan de slag gaat. Zoals de Heer u leidt. Zo leidt hij mij ook in de prediking. En ik heb gemerkt dat ik al een paar keer in mijn prediking u meenam voor de grondlegging van de wereld. Dat Jezus voor de grondlegging van de wereld al de Zoon van God was. En we eindigden aan het eind. En vandaag ga ik dat helaas weer doen. Ik wil u meenemen naar de menswording van Jezus, maar ik wil u laten zien hoeveel soorten mensen wij hebben. De kinderen zijn net weg, want dan hadden vast omhoog gesprongen. Wij hebben er twee, jongetjes en meisjes. Want ik zeg u, ik heb er vier. Ik heb er vier, vanuit mijn Bijbel. En de eerste die wij tegenkomen, je zou het eigenlijk kunnen zien, er zijn verschillende fasen of facetten mensen die wij kunnen vinden in Gods woord. En ik wil u meenemen naar deze vier. En waarom? Want als wij zeggen Jezus is mens geworden, ik heb u vorige week al laten zien dat Jezus een jongen was, een man. En als ik dan u meeneem naar de vier fasen, als ik die zo opgenoemd, dan zegt u, oh ja. Dan wil ik u ook de vraag stellen, welk mens was Jezus? Welke van die vier? En we beginnen bij de eerste mens. De mens waar ik eigenlijk zou kunnen noemen de vrijheid van Adam. En ik heb het positief benaderd, de vrijheid van Adam. Ja? Voor de zondeval had Adam de mogelijkheid en de kracht om niet te zondigen. Zijn we dat met elkaar eens? Adam was volmaakt geschapen. We gaan naar Genesis. God zegt in Genesis hoofdstuk 1, het laatste vers. En het was zeer goed. Adam en Eva waren volmaakt perfect geschapen. En ik richt me even op Adam als hoofd van de mensheid. Hij had de mogelijkheid om niet te zondigen. Maar hij was volmaakt geschapen. Maar Adam viel. Dus dat was de eerste fase van de mens. Ja, ik zal het straks nog op een andere wijze omschrijven. Maar laat ik het eerst deze nemen. Adam viel. En er kwamen zondaren. En wat is nu de vrijheid van zondaren? De vrijheid van zondaren is, die wordt beperkt door zijn natuur. En luister eens goed. De zondaar heeft geen mogelijkheid meer om niet te zondigen. Dat klinkt een beetje vreemd. Hij heeft geen mogelijkheid meer om niet te zondigen. Dat is de zondaar. Dan heb je de wedergeboren persoon, de verloste. Dat is de volgende fase van de mens die we tegenkomen in Gods woord. Hier is een omkeer te zien. Hier is een omkeer te zien in de eerste fase, waardoor de Heilige Geest leven in ons gebracht heeft, waardoor wij weer de mogelijkheid hebben nog om te zondigen, maar ook een mogelijkheid hebben om niet te zondigen. En als laatste, de vrijheid van de verheerlijkte mens. Ja, we hebben vanochtend al mogen horen, Romein hoofdstuk 8. Daar. Waar wij geen enkele mogelijkheid meer hebben om te zondigen. Dat zijn de vier fasen, als het ware, van de mensheid, die we zo zouden kunnen beschrijven. Augustinus, een grote geleerde uit de kerkgeschiedenis, omschreef ze als volgt. En ik noem ook even het Latijn. Ik bedoel, een aantal van jullie hebben op het Latijn niveau gezeten, studeren daar nog op. Krijgt u ook eens een portie Latijn in plaats van Grieks. Hij schreef het als het ware als posse peccare en posse non peccare. Moet ik het maar gewoon in het Nederlands gaan zeggen. Zal ik dat maar doen? Ja. Is goed, hè? De mogelijkheid om te zondigen en de mogelijkheid om niet te zondigen. Dat waren Adam en Eva. De mogelijkheid om te zondigen en de mogelijkheid om niet te zondigen. De zondaar, die kwam erachteraan, die hebben we ook gezien, die had geen mogelijkheid om niet te zondigen. Non posse, non peccare. En peccare is zondigen en non posse is niet de mogelijkheid om niet te zondigen. En dan die vierde, hadden wij, dat zijn de verlosten, die hebben de mogelijkheid om niet te zondigen. Dat zijn wij. En als laatste is er een onmogelijkheid om te zondigen. Wat de reden dat ik dit zo eens uitleg en nu eens meeneem, is om eigenlijk gewoon de mensheid van onszelf en van de Heer Jezus wat beter te gaan bekijken. Want welke van deze vier naturen had de Heer Jezus nu? Als wij spreken over zijn menswording, zeggen welk mens vertegenwoordigt de Heer Jezus? Was hij net als Adam? Voor de grondlegging, of nee, voor de zondeval, niet voor de grondlegging van de wereld, dat is wat lastig voor Adam. Voor de zondeval. Was de Heer Jezus zoals Adam onschuldig, niet getoetst? Een mogelijkheid om te zondigen en een mogelijkheid om niet te zondigen? Was hij als ons als zondaren? Oh, dat nooit, hè? Ik zeg ons, maar in onze vorige staat. Was de Heer Jezus, kwam die een zondig lichaam, een zondige natuur? Nooit! Dat was duidelijk, hè? Daar gaan wij niet voor. Was de Heer Jezus zoals ons, als verlosten? Nou, mogen God ons behoeden. Of kwam hij als een verheerlijkt persoon? Maar ik wil u wel laten zien dat Jezus een aantal facetten had en een aantal menselijke eigenschappen had, of overeenkomsten met wat we net genoemd hebben. En het is niet dat ik Jezus een hokje ga doen en zeg, hij was zoals, maar wel dat u die dingen ook ziet en dus begrijpt waar de Heer Jezus gelijk aan ons was en waar hij niet gelijk was aan ons. En waar hij misschien gelijk was aan, en dan noem ik even Adam, of ons in de verheerlijkte staat, of ons nu. En een aantal facetten overlapt het. En ik wil beginnen eigenlijk met deze stelling. En dat is eigenlijk waar ik heen wil. Ik wil een aantal aspecten van de menswording of het menselijk wezen van Jezus doorlopen. Zodat u en ik beter inzicht hebben hoe wij op hem moeten gaan lijken. Dit is niet een theologische discussie. Maar dat wij ook gaan begrijpen hoe wij hem kunnen gaan volgen. En ik heb u ook al gezegd, dat gaat vandaag niet allemaal lukken. Daar hoop ik over 2 weken over terug te komen. Dan gaan we naar de praktijk van de verleidingen toe. En die hebben we allemaal. En Jezus heeft die allemaal doorstaan. En doorvorst. Dat we ook gaan begrijpen waarin wij verleid worden. En dan is mijn verlangen zo dat u kunt groeien in uw overwinningen. Maar dan moeten we eerst ook de mensheid van Jezus goed gaan omschrijven. En mijn eerste punt is, en u ziet dat daar al staan, Jezus is zondeloos. Een heel kort statement, waar ik eigenlijk mee wil beginnen. Ik ga het niet helemaal inkleuren zoals de 4 facetten die ik net genoemd heb, maar ik heb ze meegegeven dat u enigszins een denkwijze heeft meegekregen. Jezus is zondeloos. Dit is wat de Bijbel continu bevestigt. En zondeloos betekent dat de persoon nooit gezondigd heeft. Dat de persoon altijd het juiste en het goede gedaan heeft. Dit waren Adam en Eva in hun voor de zondeval. Dit was Genesis hoofdstuk 1 of hoofdstuk 2, waar alles nog zuiver, goed en puur was. Ik mag naar Hebreeën hoofdstuk 4 vers 15 gaan. En dit is een kolossaal vers waar we nog regelmatig terug zullen komen. Niet alleen vandaag, maar zelfs de andere keren. En dit wordt gezegd van de Heer Jezus. En ik ga zo een aantal versen met u doorlopen waar we de zondeloosheid van Jezus duidelijk naar voren zien komen. Vers 14 gaat over de Heer Jezus Christus, dat is duidelijk. Als je in Hebreeën hoofdstuk 4 vers 14 gaat kijken en dan vers 15 staat dit. Wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. En ik zeg ook, dit vers komt nog regelmatig terug, omdat ik elke keer een ander accent of een facet uit dit vers haal. Wat haal ik hier nu uit? De laatste dingen. De laatste paar woorden. Doch zonder te zondigen. Wat een eenvoudig statement, is het niet? En dit hebben wij gezien. Was het niet tijdens de laatste 6 rechtszaken van de Heer Jezus? Waar Pilatus inderdaad zelfs nog bevestigt, ik zie geen onrecht in deze man. In Johannes hoofdstuk 8 vers 46 zegt Jezus het zelf, wie overtuigt mij van zonde? En dat was een open uitnodiging, hè? Kom maar, wie overtuigt mij van zonde? De Heer Jezus is zondeloos. Pilatus wist het. We zouden zelfs de gedachte kunnen hebben vorige keer, toen hebben wij eens een keer stilgestaan bij dat voorval dat Jezus als 12-jarig in de tempel was achtergebleven, weten we dat nog? In Lucas hoofdstuk 2 vers 42 tot 51, 52 is het trouwens. En dan gaat dat hij eigenlijk achterblijft en dat zijn moeder aan hem zegt, zoon, Waarom heb je ons dit aangedaan? Dat Maria hem schuldig wil maken. En Jezus zegt van, wist je niet dat ik met de dingen van mijn vader bezig moest zijn? Dat als we daar kijken, dat we bijna geneigd zijn om te zeggen van, zou hij hier toch niet gezondigd hebben als 12-jarige? Was zijn houding hier wel juist? Had hij niet met zijn ouders mee moeten gaan? Maar wat staat er in hoofdstuk 2, vers 52 van Lucas? En Jezus nam toe in wijsheid, grootte en genade bij God en mensen. Nou, dat is Gods eigen handtekening onder het karakter voor de rest van de 30 jaar. Sterker nog, wat stond er in vers 40? Het kind groeide op, werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid en genade, en de genade van God was op hem. Dat is Gods stempel als het ware. De stempel van de Heilige Geest die zegt, zondeloos. Hij groeit op in genade en Gods hand is over hem. Dat is feitelijk een bevestiging door ook in die teksten dingen neer te zetten waarvan we kunnen zeggen, dat gaat en spreekt ook bij de Heer Jezus over zijn zondeloosheid. Jezus heeft ook regelmatig uitspraken gedaan van ik ben. En een van die uitspraken was, ik ben het licht. Maar wat wil dat zeggen? Dat hij zondeloos is. In hem is totaal geen duisternis. Johannes hoofdstuk 1, vers 7 of 6 en 7 en 8. Jezus Christus heeft nooit, maar dan ook nooit, gezondigd. Hij heeft geen één kleine zonde begaan. Hij heeft altijd gedaan wat juist was. Altijd wat de Vader verheerlijkt. Dit is ook wat in Handelingen hoofdstuk 3, vers 14, tijdens die eerste preek van Petrus, dat hij ook zegt van, jullie hebben voor Barabbas gekozen om die vrij te laten. Ja, en wat staat er dan in vers 14? Maar jullie hebben de heilige en rechtvaardige verloochend. Petrus wist dat het noodzakelijk was. Het was de heilige, de rechtvaardige. Maar dat getuigt van de zondeloosheid van de Heer Jezus. Het volk was niet onschuldig, maar Jezus was het wel. En het volk dat wist het. Ik bedoel, iedereen die met Jezus leefde, die voelde de kracht van zijn heiligheid en van zijn zondeloosheid. Niemand kon hem daarop betichten. Hoe vaak hebben we niet gelezen, in hoofdstuk 11 van Marcus, achter elkaar, dat ze delegaties zonden om Jezus te verleiden. De overpriesters, de farizeeërs, de sadduceeërs, van wiens vrouw is die in de hemel? En allemaal werden ze weggestuurd. En niemand durfde hem weer een vraag te stellen. Ze wisten het. Dit is een zondeloos iemand. Elke keer een nieuwe delegatie. En ze werden gevloerd, het zwijgen opgelegd. Petrus aan het eind van, zijn leven, of als hij de brief schrijft in 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 21 en 22. Dat is hoofdstuk 2, hè? Ja. Waar hij dat hoofdstuk heeft. En dan spreekt hij over de Heer Jezus, dat hij naar de slagbank geleid is, zijn mond niet open gedaan heeft. Feitelijk een heel citaat uit Jesaja 53 haalt. En wat zag hij dan in vers 22? Die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog is gevonden. Petrus wist dat het belangrijk was. De zondeloosheid van Jezus. En niet alleen dat het belangrijk was, maar dat Jezus zondeloos was. Of dat vers van Paulus, 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. Hem, die geen zonde gedaan heeft, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt. Jezus was een zondeloos mens. Hij was een zondeloos mens. We zagen net Josh hiervoor, ja, als hij zijn speeltje niet kreeg. En wat hij eigenlijk zegt is, ik wil het nu. Nou, ik zal eerlijk vertellen, Jezus heeft nooit als baby geschreeuwd. Als hij zijn speeltje niet kreeg, als hij zijn melk niet op tijd kreeg. Als kleuter heeft hij nooit het speelgoedje weggegooid, als hij zijn zin niet kreeg. We hadden allemaal gezien. U bent allemaal zo geweest. Sommigen zijn nog zo. Alleen de expressie is anders. Jezus, mensen, heeft nooit verkeerd gesproken. Nooit de buurman geplaagd met verkeerde motieven. Hij heeft nooit iets meegenomen wat niet van hem was en wat niet hij mee mocht nemen. Jezus heeft nooit iets stiekem gepakt. Hij heeft nooit smoes verzonnen. Hij heeft nooit anderen de schuld gegeven. Hij heeft nooit gescholden. Hij heeft nooit tegen zijn ouders gezondigd. Nooit heeft de Heer Jezus verkeerd gedaan tegen zijn broers en zussen. Alle ruzies in het gezin van Jozef en Maria was er altijd één onschuldig. En dat was niet Maria. Dat was Jezus. Maar wat zullen zijn broers gefrustreerd zijn met grote regelmaat. Maar dat is het. Hij heeft nooit de verkeerde houding, nooit de verkeerde attitude, nooit het verkeerde woord, nooit de verkeerde handeling. Nooit een verkeerd motief. Altijd correct. Kun je dat voorstellen? Nee, ik ook niet. Altijd correct, altijd juist. Man, sommigen van jullie zouden bidden voor deze kinderen om die te ontvangen. De Heer heeft nooit gezondigd. Weet u dat het noodzakelijk was? We kunnen daar ook een bepaalde mate van grap over maken, maar het was noodzakelijk dat Jezus zondeloos was. Hij moest een lam zijn zonder spot of wrinkle, oftewel zonder, nu zit ik met een Engelse vertaling in mijn hoofd, zonder vlek of rimpel. Hij moest volmaakt zijn. Er mocht niets aan markeren. Niets. Dat was onze Heer Jezus. Dat is onze Heer Jezus. Hij heeft letterlijk zondeloos geleefd. Ik heb al eens een preek gegeven over het feit dat het rechtvaardige leven van Jezus noodzakelijk was voor onze verlossing. Hè? Ik hoef daar niet over terug te gaan. Het brood vertegenwoordigt ook voor een groot gedeelte zijn leven hier op aarde. Wat we vanochtend mochten vieren. Zondeloos. Hij moest een zondeloze plaatsvervanger zijn. Een volmaakte verlosser, een zondeloze redder. Hij heeft geleefd zoals u en ik moesten leven, is het niet? Hij heeft geleefd zoals God dat voor u en mij bedoeld had. Hij heeft gedaan wat wij moesten doen. Hij heeft gedaan wat wij niet konden doen. Hij heeft met zijn gehoorzaamheid de rechtvaardigheid verworven. Zonderloos. Begrijpen we dat? En het is belangrijk. Het is heel belangrijk voor de Heer Jezus om daar onze voeten neer te zetten. En laten wij de Heer daarvoor prijzen. Hij is werkelijk een volmaakte verlosser. Maar Jezus was niet alleen zonderloos. Jezus was en is impeccabel. En weet ik hoe je het Frans uitspreekt? Ik heb nooit geen echt goed Frans gehad. Hoe spreken we dit Frans uit? Impeccable. Impeccable? Impeccable. Ik ga voor het Engels, is dat goed? Impeccable. Maar ik introduceer dat hier, omdat ik denk dat het een woord is die wij nodig hebben in onze theologie. Ik kreeg afgelopen week ook nog een mail van Erik. Hoe vertaal ik propitiation? En als u nog teruggaat, dat is dat woordengroep hilasterion en hilasterias. En dan weet u precies waar ik het over heb, toch? Dat Jezus de toorn van God absorbeerde aan het kruis. En dat er geen toorn meer over is voor een ieder waar de Zoon de toorn van God voor geabsorbeerd heeft. Propitiation. Dus de toorn van God is geabsorbeerd. Dat is de omschrijving van het ene woord. Hebben wij geen woord voor? Zal ik u eerlijk zeggen in het Nederlands? Vandaar dat ik hem hier eigenlijk bijhaal en een woord neerzet, impeccable, impeccable. Omdat het komt uit het Latijn en in de theologie heeft dit een hele rijke betekenis. Het gaat namelijk een stap verder. Het zegt niet alleen dat de persoon die ermee omschreven wordt zondeloos is, want Adam en Eva waren zondeloos, maar bleven niet zondeloos. Maar impeccable, impeccable. Geeft aan dat de persoon geen mogelijkheid heeft om te zondigen. Het gaat dus een stap verder. En vandaar dat die twee ook scheidt. Want soms gooien ze dat op één hoop en zeggen ze, Jezus is zondeloos, hij kon niet zondigen. Maar het zijn twee wel hele unieke facetten. En waarom? De zondeloosheid van Jezus wordt uit en treur in de Bijbel beschreven. We hebben net maar een aantal versen gedaan. Maar we kunnen door het hele Oude Testament heen. En alle beloftes die daar staan. En profetieën naar de Heer Jezus. Duiden allemaal op een vlekkeloos lam. Een volmaakt lam. Maar als ik tegen u zeg, hij had niet de mogelijkheid om te zondigen, dan kan ik heel moeilijk een vers aandragen. Weet u dat? En toch is het een heel belangrijk facet, en dat wil ik u laten zien. En hier komt nogal wat strijd over. Als wij dus zeggen dat Jezus impeccabel is of impeccable in een theologie, dat betekent dat Jezus niet kon zondigen. Dat Jezus niet kon falen om juist te doen. Jezus was niet in staat om te zondigen. Hij had niet eens de capaciteit om te zondigen. Gelooft u mij? Hebreeën hoofdstuk 6, vers 18. Bent u nog in Hebreeën? Ik zit wel eens regelmatig in Hebreeën de komende tijd, dus u mag er wel even blijven. Denk ik. Zitten we daar nog een paar keer? Oh, valt mee. Ja, het volgende stukje. En wat lezen we hier? En dan pak ik alleen hetgeen wat ik nodig heb. U kent mij, hè? Waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou. En nu zegt u maar, Erik, je omschrijft hier God. Je omschrijft hier niet Jezus als mens. Dat klopt. En daarom wil ik u ook meenemen in uw denken. En ik weet, hier gaan wij langzaam maar zeker naar de grenzen van ons begrijpen van de Heer Jezus. En dit punt is belangrijk. Dit is heel belangrijk. Ha, dat denk ik dat het belangrijk is. Omdat ik in de landen en in de boeken allerlei dingen ga lezen. Omdat men niet durft te wandelen in de weg van de traditionele geloofsleer. En dus inderdaad kan zeggen van het, Jezus Christus kon niet zondigen. Dan begint het te wapperen. We lezen hier in dit vers, Hebreeën hoofdstuk 6 vers 18, dat God niet kan liegen. Het is onmogelijk dat God kan liegen. Jacobus hoofdstuk 1 vers 13, en ik spreek hier even over de godheid van Jezus Christus, en straks zal ik ze bij elkaar brengen. Want God kan door het kwaad niet verzocht worden. Weet je wat dat nog in Jacobus in onze Bijbelstudies? Dat we daar lazen dat God door het kwaad niet verzocht kan worden. Oftewel, in een Jezus in zijn godheid was impeccabele. Hij kon niet zondigen. Maar ik ga u ook uitleggen dat Jezus als mens niet kon zondigen. En ik hoop dat u het aanneemt in uw hart. En u zult misschien van tevoren al zeggen, wel, daar heb ik helemaal geen moeite mee, fijn zo. Maar ik ga het u wel uitleggen waarom u dat moet geloven. Jezus Christus had geen enkele potentie om slecht te doen. De Heer Jezus als mens was in een onveranderlijke staat van goedheid. Hij was voor eeuwig perfect. Hij was onveranderlijk subliem, constant voortreffelijk, altijd volmaakt, bestendig briljant. En u begrijpt, ik heb er elke keer een woord voor gezet om te laten zien dat het voor eeuwig was, dat het constant was, dat het altijd was. Ik kan zeggen, hij is volmaakt. Ja, dat is fijn, maar dat zegt niks over dat hij altijd volmaakt was. Jezus was onveranderlijk uitnemend, onomkeerbaar smetteloos. Onherroepelijk foutloos, onwankelbaar volmaakt in zijn onfeilbaarheid. Jezus, alles wat ik wil zeggen is dit, Jezus kon niet falen. Jezus kon niet zondigen. Wel, dit is niet de staat van Adam en Eva. Hè? Begrijpt u wat toen ik zo straks in mijn introductie zei van Adam en Eva, die hadden de mogelijkheid om te zondigen en niet te zondigen. Daar stonden ze nog helemaal neutraal in. Zij konden zondigen en ze hebben gezondigd. Als ik u zeg, Jezus kon niet zondigen, dan betekent dat ze dus niet helemaal gelijk waren. In dat opzicht dat Jezus niet helemaal gelijk was aan Adam en Eva. Maar als ik u zeg, onze eeuwige staat waar we heen zullen gaan als wij verheerlijk zijn, kunnen we dan nog zondigen? Hebben we dan nog een mogelijkheid om te zondigen? Nee. En dan zie je dat er dus ook bepaalde facetten inderdaad in de Heer Jezus uniek zijn samengevoegd. In de God-mens. Waar we nu de mensheid van Jezus behoorlijk belichten. Als ik u vraag van de heilige engelen, die wij nu kennen, zijn die in een staat van onveranderlijke heiligheid? Dan bedoel ik niet de gevallen engelen, hè? In mijn optiek, als ik mijn Bijbel goed begrijp, dan zijn de heilige engelen in een onveranderlijke staat van heiligheid. Ze kunnen niet meer anders. Ze hebben geen enkele mogelijkheid meer dan heilig te zijn. Wel, zal ik u eerlijk zeggen hoe wij dit punt bereiken? En ik noemde net al een vers die sprak over God. God kan niet verzocht worden. God kan niet liegen. En dit is één van de eigenschappen. En één van de weinige eigenschappen waarvan, en nu ga ik nog even terug naar de Galgedonische geloofsbelijdenis, weten we dat nog? Dat elk van de twee naturen in Christus onafscheidelijk zijn, maar ook ongemixt. Op zichzelf staand. Onvermengd. maar ook ondeelbaar. En daarom is de Heer Jezus ook zo uniek. En wat namelijk het punt is, is dit. Ik geloof dat de impeccable, in het Engels de impeccability, het vermogen, het onvermogen van Jezus om te zondigen, van zijn godheid en zijn mensheid één waren. Er is geen enkele eigenschap van zijn godheid overgegaan naar zijn mensheid. Klopt, hè? En wat wil ik dat uitleggen? Jezus als God was alwetend, maar als mens niet. Zijn we het mee eens? Jezus was alomtegenwoordig als God, maar niet als mens. Hij was op één plaats, op één locatie. Maar als ik u zeg, Jezus had honger, dan was dat als mens. Hij had geen enkele referentie naar zijn godheid. Zijn we dat mee eens? Maar het schaadt zijn godheid ook niet. Jezus kon volmaakt hongerig zijn, zonder dat zijn godheid negatief beïnvloed werd. De heiligheid van zijn godheid werd aangetast. Jezus kon zonde vergeven. Weten we dat nog? Het matras door het dak heen. En Jezus kon zonde vergeven. Als wat? Als zoon van God. Werd zijn mensheid daardoor kwam in gedrang? Nee. Helemaal niet. Het had geen enkele referentie naar zijn mensheid. Maar het schade zijn volmaakte mensheid niet. Maar zonde. Als Jezus de mogelijkheid had om te zondigen, dan zou dat zijn hele persoon in één keer besmetten. De totale mens zou in één keer besmet zijn. Want hij was ook één persoon. Zonde en de mogelijkheid om te zondigen bij de Heer Jezus zou tegen Gods lastering aanlopen. Want hoe kan een heilig en een volmaakt God en een heilig en een volmaakt mens gezamenlijk in één persoon vertegenwoordigd zijn? Onze Heer Jezus Christus. En daarmee zet ik hem helemaal apart van alle andere schepselen die er ooit geweest zijn. Zijn mensheid werd in dat opzicht ook beschermd door zijn godheid. Het was onmogelijk dat de Heer Jezus kon zondigen. Er kwam zelfs een theoloog die zei wel, ik geef Jezus de mogelijkheid om te zondigen. Hypothetisch, als hij het gedaan zou hebben, dan zou zijn persoon in tweeën gedeeld zijn. Dan zou de godheid hem verlaten hebben. Mijn Bijbel leert dat Jezus Christus eens en voor altijd de God-mens is. Onafscheidelijk, twee naturen, één in wezen, één in één persoon en voor altijd bijeen. Ik zei u net al, Jezus kon aan de ene kant almachtig zijn en afhankelijk. Hij lag in de boot te slapen en daarmee zien wij zijn afhankelijkheid van rust. Hij staat op, spreekt en de storm is gestild. Zijn mensheid en zijn goddelijkheid volmaakt naast elkaar zonder dat zij elkaar schade toebrengen. Zonder dat de twee naturen, zonder dat de ene natuur de heiligheid en de integriteit van de andere natuur kwetst of beschadigt. Jezus was alwijtend en hij groeide op in wijsheid. Hij was onmetelijk en beperkt. Dat was allemaal mogelijk, maar de zonde zou in Jezus' mensheid niet beperkt blijven tot zijn mensheid. Het zou een totale tegenstelling worden in de persoon Jezus Christus. Zijn glorie van God zou volledig aangevallen worden. Het zou een innerlijke morele terreuraanslag zijn als de Heer Jezus kon zondigen. De hele persoon van Jezus zou beschadigd worden. Die twee dingen, dat Jezus niet kon zondigen als God, niet verleid kon worden als God, en dat hij kon zondigen in één persoon, zijn een tegenstelling. zijn een grote tegenstelling. En ik hoop dat dat wat in mag zinken in uw hart. En dat u ook ziet dat Jezus daarmee uniek was. Hij kon niet zondigen. Hij had geen mogelijkheid tot zonde. En zal ik u misschien ook dit zeggen. Feitelijk voegen wij niks toe aan de Heer Jezus door te zeggen hij kon niet zondigen. Ik voeg niks toe, ik sluit een weg af. Ik sluit een weg af door te zeggen hij kon niet zondigen. Dat was een no-go. Wij begrenzen zijn mogelijkheid. En eigenlijk is dat helemaal niet zo vreemd dat ik een mogelijkheid begrens. Want in zijn menswording heeft de Heer meer begrensd. Hè? Zijn eer en glorie die hij als God had. Ja? Zo begrens ik ook zijn menselijk wezen door te zeggen. En ook zijn menselijk wezen had een begrenzing. Die kon niet zondigen. Oh, er zijn een hoop dingen die de Heer Jezus wel kon. Maar dat kon niet. En dan zult u zeggen van, wel, fijn. Leuk dat ik het weet. Ik neem het aan. En wat is het punt? Dat gaan we namelijk bij het volgende zien. Als Jezus niet kon zondigen, kon hij dan wel verzocht worden? En hoe waren dan zijn verzoekingen? Kon hij niet achterover in een stoel gaan leunen en zeggen van, kan mij niks gebeuren? Nee. Wat ik u hiermee wil laten zien is dat wij een unieke verlosser hebben. Een verlosser die ons verstand te boven gaat. En ik wil de Heer Jezus hiermee ook op een torenhoog niveau zetten als mens. Dat wij naar hem kijken en zeggen, hij was zo uniek. Geen van de vier correspondeert hiermee. We zouden kunnen zeggen van misschien onze verheerlijkte staat. Waarvan we misschien nog moeten zeggen van, kunnen we daar nog verzocht worden? Wel, we gaan straks de verzoekingen nog eens wat verder uithameren. Wie weet dat wij in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nog verzoekingen hebben. Maar dan meer een positieve test. Zodat wij steeds rechtvaardigere keuzes kunnen maken en groei in ons hebben. Of denkt u dat u eenmaal gekozen heeft en altijd in een monotoom iets gaat leven? Misschien dat de uitdaging voor ons daar wel zo groot is in onze verheerlijkte staat dat wij nog steeds rechtvaardige keuzes moeten maken. Terug naar de Heer Jezus. Mensen, hij is een unieke verlosser. Hij is zondeloos. En als ik het goed begrijp, kon hij niet zondigen, want God kan niet zondigen. Het is onmogelijk. God kan niet liegen. Een rivier stroomt altijd van het hoogste naar het laagste punt. Wat ik wil doen is Christus zo hoog verheven voor u neerzetten, dat u gaat begrijpen wie hij als mens was. Want wat is het gevaar bij de mensheid van de Heer Jezus? Hij was als ons. En ik zal u zeggen, wat bedoelt u daarmee? Welke van de vier? Adam? Had hij de mogelijkheid tot zondigen? Of is hij zondaar? Of is hij verlost, zoals ons, dat hij de mogelijkheid had tot zondigen en niet te zondigen? Of is hij in zijn verheerlijkte staat? En vandaag aan de dag is dat niet altijd maar even scherp. En vandaar dat ik zeg, Jezus was zondeloos. En Jezus had niet de mogelijkheid tot zondigen, hij was impeccabel. Maar ik wil u ook laten zien dat Jezus verzocht wordt. En hier gaan we langer op in. En u mag naar Hebreeën hoofdstuk 2, vers 17 en 18. En deze drie punten aan elkaar weven is een hele klus. En vaak wordt één van deze drie schade aangedaan. De eerste zal nog meevallen dat Jezus zondeloos was. Maar de tweede die ik u net heb uitgelegd is degene die vaak aan de kant geschoven wordt. Want zeggen ze, Jezus moet werkelijk mogelijkheid hebben tot zondigen om ook verzocht te worden. Maar ik zet ze gewoon eerst voor u neer. Jezus is zondeloos, Jezus had geen mogelijkheid tot zonde. Allemaal worden ze vanuit de Bijbel in mijn optiek bevestigd. En de derde, ik geef toe, het tweede punt minder. Het derde waar we nu zijn, Jezus is verzocht. En hoe lezen we dat? Gewoon, het staat er. Hebreeën 2, 18, 17 en 18. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Nou, als je dat tot het uiterste toetrekt, wat kunnen we dan stellen? Jezus was zondaar. In alle opzichten. Mogen God aan ons voor behoeden. Hè? Hij was de volmaakte, zonderloze broeder. Dat hij barmhartig en getrouw zou worden. En ja, hij moest zondeloos zijn. Hij moest mens zijn in alle facetten.
Omdat hij ook een barmhartige en getrouwe hoge priester zou worden bij God om de zonde van het volk te verzoenen. Vers 18. Want daar, doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kunnen we niet omheen. Verzoekingen. Jezus heeft verzoekingen doorgemaakt. Hij is getest. Nou, dan hoeven we onze Bijbel maar te lezen. Lucas hoofdstuk 4. Matthäus hoofdstuk 3. Hebben we door de Satan 40 dagen, 40 nachten verzocht. Dan ga eens mee, Hebreeën 4, 15. Lezen we hem nog een keer. Ja. Nu lees ik niet het laatste stukje waar ik de nadruk op leg. We hebben geen hoge priester die niet met ons mede kan voelen, met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Dat vers bevestigt dat Jezus zondeloos was, maar dat vers bevestigt ook dat Jezus verzocht geweest is. En het woord daar, verzocht, is peirazo. Eigenlijk hier in de tekst is het peirasmos. Wat eigenlijk wil zeggen, is tweeledig. Wij denken gauw als wij een verzoeking lezen of verzocht, dat is negatief. Dat is maar één kant van wat dit woord betekent. En daarom zie je dat in een verzoeking het woord op twee manieren gezien kan worden. In een positieve zin betekent het namelijk een test. Ga nu eens mee naar hoofdstuk 11 van Hebreeën. Hoofdstuk 11 vers 17. Een positieve test, een proef om aan te tonen wat er in de persoon leeft of wat de waarheid van iets is. Een toets waar het hart vol van zit. Ja? Een mogelijkheid om te laten zien wat er werkelijk in de persoon zit. Een positieve toets. En kijk, dit staat heel keurig in de Bijbel. En ik lees eerst de NBG, de HSV heeft het beter vertaald. Door het geloof, en dit staat in hoofdstuk 11, hè, dat is de Hall of Faith, de mannen van het geloof die er allemaal triomfantelijk een grote glorie worden neergezet als voorbeelden voor ons. En allemaal door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En als wij dit lezen, dan lees je daar verzocht met een negatief iets. Abraham werd verzocht. Hetzelfde woord. Peirazo. HSV heeft het beter vertaald. Veel beter. Die heeft begrepen dat het hier over een test gaat. De HSV leest als volgt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd. Dat is positief. Daar is een positieve tendens in. En mensen, dit is in elke verzoeking zo. In elke verzoeking is daar een positief element. De hele geschiedenis van Israël, dat zij 40 jaar door de woestijn moesten. Wat zeggen we? Wat zegt in Deuteronomie hoofdstuk 8 vers 20 is dat geloof ik, in vers 2, wat staat daar? Daar staat Mozes en die zegt, opdat God jullie op de proef gesteld heeft. Niet negatief verzocht om andere afgoden te dienen, om mij te verlaten, maar op de proef gesteld. Positief. De Heer verwachtte een positieve uitkomst. Abraham werd naar de berg Moria gestuurd met een positieve verwachting van God. Laat maar zien, Abraham. Deuteronomie 13 vers 3. Ja. De Heer had zelfs valse profeten toegelaten bij de Israëlieten. Wat staat er dan in 13:3? Uw God stelde u op de proef om te weten of gij de Heer uw God lief had met uw ganse hart en uw ganse ziel. Dit is niet dat de Heer verzoekt naar zonde toe. Want dat zullen we zo zien als ik het ga omschrijven. Als je verzocht wordt, in negatieve zin, is het altijd verleid worden naar zonde. Maar in positieve zin is dat in een toets om verder te groeien. Om te laten zien van nee, ik geloof dit is wat waar is en ik kies daarvoor. Dit is een valse profeet, daar luister ik niet naar. Dat is niet wat de Heer gezegd heeft in zijn woord. Dit is niet wat ik van Mozes gehoord heb. Dat is vals, daar kies ik niet voor. En dat is de toets waarvan de Heer zegt, dat is positief. De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud om wat? Om te louteren, om te zuiveren. En de toetser der harten is de Heer. Spreuken 17:3. De toetser van de harten is de Heer. En dat is niet negatief. Oh, de Heer is zeer positief met zijn kinderen. Zeer positief. God stelt ons op de proef om verder te laten groeien. We worden getest voor ons eigen goed. We worden er beter van. We groeien door heiliging heen. Dat is wat wij in ons leven zien. Dat is er ook wat er bij ons gebeurt. Dat is wat we hier lezen bij de Heer Jezus. Hij werd verzocht door Satan, 40 dagen, 40 nachten, dat was negatief. Maar God had een positief beeld daarvan. Doe maar zo, laat maar zien wat er in je zit. En dat is een continu proces. Laat maar zien wie je bent. Weten we nog dat de zoon gehoorzaamheid geleerd heeft? Verschillende stadia doorlopen, waarin hij steeds een grotere keus moest maken met grotere gevolgen, grotere consequenties om rechtvaardig te wandelen. Dat is wat hier staat. En hier zouden we zelfs Jacobus hoofdstuk 1 vers 13 ook nog eens. God verzoekt niemand tot zonde. Weet je wat dat toch? Als je Jacobus leest, die mensen die zaten, die werden vervolgd, die zaten in de verstrooiing, die hadden testen mee te maken en verzoekingen in allerlei vormen. In allerlei vormen. En wat zeggen ze uiteindelijk? Ja, het is God die dat ons aandoet. Nee, zegt Jacobus. God verzoekt niemand tot het kwaad. God kan door het kwaad niet verzocht worden. Hij brengt zelf ook niemand in verzoeking. God verleidt niemand om te zondigen. Sla dat in uw gedachten op. Dit is zo belangrijk. En hier zit een hele belangrijke toepassing voor onszelf al achteraan. Maar laat ik eerst nog de negatieve kant ook even belichten. Hetzelfde woord verleiding, verzoeking, wordt gebruikt voor Satan. Satan heeft altijd in een verzoeking iets negatiefs op het oog. Een verzoeking of verzocht worden om te zondigen. Een verleiding om te kiezen om van Gods weg af te gaan. Om het plan van God niet te volgen, maar Satan zijn weg te volgen. Satan heeft in elke verzoeking een negatief doel. En als u denkt, wel, gaan die twee hand in hand, kijk maar even naar Job. Wat God positief zag, toets ze maar. Voor mij is het een toets. Was Satan eruit om Job te verzoeken. Op allerlei manieren. Vervloek God maar, zei zijn vrouw. Nee. Satan heeft als doel om iemand te verleiden en te verzoeken om onrecht voor onrecht te kiezen. Gods weg te verlaten. Om Gods doel te verlaten. Satan heeft altijd een onrechtvaardig motief. Hij is altijd op zoek om een onrechtmatig motief los te weken. Een onrechtmatige gedachte gaan of een onrechtvaardige handeling uit te lokken. Een verzoeking is altijd om tot zonde over te gaan. Het is een kracht die trekt om iemand op het zondige pad te brengen. Het is een kracht die trekt. Deze twee lopen vaak parallel. Als u de Bijbel en de verzoeking, en ik ga dan niet een grote theologie, want dat zou een hele serie kunnen zijn, maar die lopen parallel. Gods plan in de verzoekingen en Satans plan in de verzoekingen lopen parallel. Het een is positief, bij Gods kinderen wel te verstaan, hè? En Satan is negatief. De grote aanklager, waarom loopt hij de troonzaal van de hemel binnen? Om ons aan te klagen, om te laten zien hoe slecht we wel niet zijn. En als hij dan ook nog eens een keer, als wij dan inderdaad ook daar eens nog naar luisteren en inderdaad alleen maar op onze zonden richten en op onze tekortkomingen en op onze fouten en onze zonden en onze gebreken en onze hebbelijkheden waar we al jaren mee strijden en vechten, dan hebben wij een eenzijdig beeld. Maar dan is er ook die toets van God die parallel loopt. Ook met zijn zoon. Waarvan de Heer zegt, laat me zien wie je bent. En groei maar. En dat is positief. Dat is ontzettend positief. En die twee lopen altijd parallel. Weet je nog bij Hebreeën hoofdstuk 4 vers 15? Nee, ik ben bij 11. Hè? Wat lezen we daar bij hoofdstuk 4 vers 15? Dat is zo'n belangrijk vers. En onlangs iemand stuurde die al naar mij toe. Die was al vooruit aan het lezen. Die kwam in zijn lezende op dit vers en die attendeerde mij erop en zei, kijk, hier staat het. Die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, toch zonder zondig. De Heer Jezus is verzocht geweest. Mensen, ik neem het aan, omdat het Gods woord het zegt. Punt. Hij is verzocht geweest. Ik heb daar geen grote, geen moeite mee. We zien dat in de verleidingen in Efeze of Lucas hoofdstuk 4. Jezus is nu vol van de Heilige Geest. Hij was net gedoopt. De Vader had hem net bevestigd. Vanuit de troonzaal van de hemel gezegd van dit is mijn geliefde, mijn zoon in wie ik mij welbehagen heb. De Heilige Geest daalde als een duif neer. De Heilige Geest die in een ongekende hoeveelheid aan de Heer Jezus gegeven wordt. Zoveel dat Johannes zelf schrijft, niet met mate. Hij staat op en hij wordt 40 dagen, 40 nachten verzocht door de Satan. De grote aanklager. 40 dagen wordt de Heer Jezus verzocht door de duivel. Ja. Wat voor reden? Om van Gods plan af te gaan. En ik wil langer stilstaan bij de verleidingen die de Heer Jezus meegemaakt heeft. Zodat wij ons kunnen vereenzelvigen. En dat wij ook begrijpen van, ja, hij werd daarin verzocht, wij werden daarin verzocht. Satan was van plan om Gods plan te dwarsbomen, om de Heer Jezus te verleiden en de zuiging te krijgen aan hem te trekken. Om een niet-morele beslissing te nemen. En wat zien we hier? Satan is de grote verleider. Hij kan niet eens anders dan verleiden. Dat is wie hij is. En daar staat onze Heer Jezus Christus. Volmaakt, maar hij heeft ze doorstaan. Weet je dat deze twee doelen altijd samenlopen? En ik noemde dat net al. Gods doel om te toetsen en te testen. Op de proef te stellen in positief zin. En Satan die altijd ons wil laten struikelen. We lopen parallel. Weet je wat ons probleem is? We hebben meestal het een op het oog en de andere niet. Satan wordt de hoofdrolspeler. Beleven we dat niet vaak als wij iets negatiefs zien? Dat Satan daar de hoofdrolspeler van is? Ja, Satan, de duisternis, vaak hoor ik het. Dat wil ik niet zeggen alleen aan onze gemeente, dat valt me over het algemeen mee. Als ik met mensen daarbuiten spreek, we zien dat de boze hier bezig is. Die wil ons, die werkt Gods plan tegen. De zendelingen zijn op weg gegaan en ze hebben allerlei negatieve dingen meegemaakt. Ze konden moeilijk een visum krijgen. Hun kinderen werden ziek, de inentingen liepen uit. Zie wat de boze wil niet dat ze gaan. Is dat de enige die daar in het spel zit? Hij verleidt om dat negatief te zien en u trapt er al in. Is dat niet een geweldige toets voor de Heer? Te zeggen van, weet je zeker dat je wil gaan? Weet je zeker dat je het zendingsveld in wil gaan? We hebben vaak eenzijdig gedachten over de verleidingen en de verzoekingen. En ik zal u vertellen dat als u dit gaat zien, dan ziet u ook bijna dat alles een toets is in ons leven. En een verzoeking. In elke categorie. En dat ga ik de volgende keer omschrijven, dat er categorieën zijn. We hebben Satan op het oog, of we hebben alleen maar God op het oog. Hè? Hoe vaak horen we niet, en dat spreken we ook, oh, God heeft dit op ons pad gebracht. En dan moet het wel goed zijn. Wel, misschien mag het onschuldig zijn en neutraal, maar het is nog steeds een test en een toets. En het is nog steeds, kan het een verleiding opleveren. Het is niet zo dat als je zegt van, God heeft het op mijn pad gebracht. Ik kan een freewheeler maken. Ik zit op een treinspoor en ik kan er niet meer vanaf. Ik ben goed bezig. God heeft het op mijn pad gebracht. Hoe vaak hoor je dat niet als twee mensen samengebracht zeggen, God heeft ons samengebracht. Is dat zo? Vertel me dat eens. Welk Bijbelvers heb je daarvoor? Ja, we weten dat gewoon. Nou, ik weet dat niet gewoon. Gewoon niet. Mensen. Wij moeten wat voorzichtig zijn. We moeten begrijpen dat in die verzoeking die de Heer Jezus ook mee, of die hier beschreven wordt, laat ik het zo stellen, God een test neerlegt, een proef, positief, en Satan ons wil verleiden. In één en dezelfde scenario. Zullen we iets verder naar de verzoekingen kijken? En de verzoekingen, daar kom ik volgende keer wat verder op terug. Ik heb dat al vaker gezegd. Maar even terug naar Hebreeën hoofdstuk 4, vers 15. U heeft hem nog voor u liggen. En dat vers, dat wordt in het negatief gezet. We hebben geen hoge priester die niet met ons mee kan voelen. Laat ik hem eens gewoon positief oplezen wat er staat. En ik bedoel positief dat je gewoon leest, dat je hem anders formuleert. Wij hebben een hoge priester die wel kan medevoelen met onze zwakheden, die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest, toch zonder te zondigen. Dat is de positieve zin. Dat is de positieve kijk. Wat het vers daar bedoelt. We hebben gezien dat Jezus zondeloos was. We hebben Jezus gezien dat hij zondeloos, dat hij niet kon zondigen. Maar ik wil ook u zeggen, Jezus kon niet zondigen. Maar hij is wel verleid om te zondigen. Dat is wat mijn Bijbel heel eenvoudig zegt. Hij kon verzocht worden. En de volgende keer wil ik u laten zien dat die verleidingen ook reëel waren. We hoeven maar te denken aan het Hof van Gethsemane. Om maar een tipje van de sluier op te leggen en te zeggen van, Heer, mag deze beker aan mij voorbij gaan? Oh, was dat een reële verzoeking? Zou die... Of was dat maar nep? Dat was een test. Satan probeerde hem te verzoeken. Waarom moet je naar het kruis? Dat moet niet. Van Gods wegen was het een toets. Dan weten we nog, na 3 keer bidden dat Jezus opstaat en zegt, ze komen eraan. Ik ga. Mensen, de verzoekingen van Jezus waren reëel. Maar ik wil u nog 1 ding uitleggen voordat we verder gaan, is dat zonde niet de basis is van de verzoeking. Ik heb u net laten zien dat Jezus verzocht is geweest. En ik heb maar 1 voorbeeld aangehaald. We kunnen het zien bij zijn 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. Dat is trouwens wel een andere omgeving dan Adam, hè? Adam die werd in een perfecte staat, in een perfecte omgeving was het mogelijk voor Adam om te zondigen. En wij hebben een verlosser die in de woestijn, in de meest lugubere omstandigheden, na 40 dagen, 40 nachten, zegt Satan, is van, voor mij heb je honger, daar liggen stenen, maak er eens brood van. Doe maar. Uitgemergeld. Wat ik daarvan leer is dat zonden niet de basis zijn van verzoeking. Dat is onze gedachte vaak. Oh, ik word verzocht. En dat komt door mijn zondige natuur. Nee. Verzoekingen komen niet door de zondeval, anders kon Adam en Eva niet verzocht worden. En hun verzoeking was reëel, in een volmaakte omstandigheid, in een volmaakte omgeving. Dus de verzoekingen zijn niet gebonden aan een zondige natuur, maar zondige natuur heeft wel een beetje een negatief effect op de verzoekingen. Of hebben jullie dat gevoel niet? Zonde versterkt het verzoekende effect, ja? Als wij verzocht worden, het lijkt alsof er bij ons in één keer een enorme terreuraanslag van binnen of een spagaat worden wij getrokken van wat te doen. Maar laat ik het eerst het nadelige effect van de corruptie van de zonde opnoemen, is dat het de zondaar duwt in de richting om meer te gaan zondigen. Er wordt een verzoeking of een test naar ons voorgelegd en dat is in elk facet. Alleen al hoe je zich hier vandaag kleedt. Het kan een test zijn. Dan kijk ik even naar de dames. Het wordt warm, het wordt luchtig gekleed. Daar ligt al voor een aantal van ons een test. Niet dat ik daar iets over wil zeggen, de dames. Dat is niet mijn bedoeling. Maar ik leg al even een praktisch voorbeeld aan. Ja. Overal liggen testen en verzoekingen. Het eerste nadelige effect van de zonde die wij nog in ons hebben, is dat het ons, ik zou zeggen, duwt in de richting van meer zonde. Het maakt ons onnoemelijk vatbaar voor meer zondigen, om meer te zondigen, om zonde na zonde te gaan plegen. Het tweede nadelige effect of de corruptie van onze zonde is dat wij zelfs legitieme noden, als een hongerige buik die gevuld wordt, of wil worden, van onze kleine Josh of van ons allemaal, op onrechtmatige wijze kunnen gaan verkrijgen. Stelen, een brood stelen omdat we honger hebben. Een legitieme nood, die reëel is, die ook echt is, die niet zondig is van nature, maar we hebben de mogelijkheid in ons dat wij die op niet legitieme wijze, op zondige wijze gaan vervullen. De corruptie van zonde is zo intens dat wij zondige verlangens hebben die leiden tot meer zonde. Lust, hebzucht. En weet u dat dit voor een gedeelte iets is waar we de volgende keer wat over gaan spreken? Er staat nog wat in dat vers, Hebreeën 4 vers 15. We hebben een hoge priester die wel, en ik schrijf het weer even positief, hè, die wel kan meevoelen met onze zwakheden. Waar komen onze zwakheden en onze verzoekingen vandaan? Want dat vraagt u zich natuurlijk misschien ook af. Wel, Erik, als ze niet komen uit onze zondige natuur, waar komen ze dan vandaan? Omdat wij schepsel zijn. Dat is wat ik ervan begrijp. Waarom zijn er verzoekingen bij iedereen, ook bij de Heer Jezus? Omdat hij schepsel was, beperkt, afhankelijk, zwak, gebonden, onderhevig aan onvoorziene factoren. En we hebben zelfs een mogelijkheid door lijden. Nou, wat dat geeft een deur open aan verleidingen en verzoekingen. Waarom hebben we euthanasie? Waarom spreken we daarover? Omdat we niet willen lijden. Trek de stekker er maar uit. Spuit er maar in. Dat wil ik niet. Wat lezen we hier? Wij hebben een hoge priester die wel kan meevoelen met onze zwakheden. En die zwakheden zijn niet zonde. In Hebreeën hoofdstuk 4 vers 15. Maar die zwakheden die daar staan, dat zijn de natuurlijke begrenzingen van ons als mens. We zijn beperkt. Afhankelijk. Zwak. Wie zei vanochtend tegen zichzelf, ik hou mij vandaag in leven? Wie zegt tegen het eten wat hij gegeten heeft, zo ga ik dit verteren. Zo gaan we de mineralen door mijn lichaam verspreiden. Wie zegt dat in u de insuline gemaakt wordt? Of de hormonen? Wij zijn kwetsbaar, zwak, afhankelijk. En onderhevig aan lijden en verdriet. Weet u wat ook nog iets is? En hier ga ik een beetje ontspannen dus. Wij maken niet allemaal dezelfde verleidingen mee. Er staat dat we zwak zijn. We hebben allemaal dezelfde zwakheden, maar we hebben niet dezelfde verleidingen. Niet iedereen maakt hetzelfde mee. Kan ik u eerlijk zeggen, niemand maakt volkomen hetzelfde mee wat de ander meemaakt. In verleidingen en verzoekingen. Al onze testen en verzoekingen zijn in dat opzicht heel uniek. Als ik ga spreken met een aantal mannen, dan zit ik om de tafel en zeg, mannen, wij worstelen met onze seksuele lusten. Ja. Oh, die mannen zullen knikken. Misschien wel hier meer bij u. Als we zeggen van, we worstelen met ons geld en goed en hoe we dat besteden, dan zijn er misschien zelfs vrouwen die daar gaan knikken. Weet u waar ik mee worstel? Ik worstel enorm. Wekelijks is dit een strijd voor mij en mijn kinderen niet op eBay of op marktplaats.nl of op Capaza te kopen aan te bieden. Weet je waar ik een enorm verlangen naar heb? Is een levend jong katje door een gehaktmolen te draaien. Wow! Yeah. Kent u dat? Heeft u die verzoeking ook wel eens? Als u weer een kat ziet lopen en denkt van dit is hem. Dit is die van mij. Ik weet waarom u lacht. U denkt die jongen die is ziek. Niemand heeft die verleidingen. Weet u wat ik aangeef? Dat u de verleidingen en de verzoekingen een bepaalde morele waarde geeft. Van uw eigen beleving. U geeft ze morele waarde. Want bijna niemand kan zich vereenzelvigen met mij dat ik graag een jong katje door een gehaktmolen duw. Of door zo'n bladzuiger. En dan zegt hij van, ja maar Erik, dat is wel heel vreemd. Is dat zo? Het is ook vreemd, dan moet ik eerlijk zeggen, het is zonde. Ik weet dat het gruwelijk is en ziekelijk, maar het is niks anders dan elke andere verzoeking. Maar u heeft hem niet. Dat is alleen maar wat ik daarmee wil zeggen. Maar het zijn wel degelijk verzoekingen. Wij kennen zo'n morele waarde toe, de verzoekingen. Maar als niemand dat heeft, als de massa het niet heeft, dan zeg je, dat is ziekelijk. Dat is vreemd. Dan zeg je, niks is vreemd. Ik heb mensen aan de tafel gehad die zeggen, je zal het wel vreemd vinden. Wel, ik vind niks vreemd. Ik mag het nog nooit gehoord hebben of gezien hebben of uitgeprobeerd hebben. Maar volgens mij is niks vreemd aan verzoekingen hier. Als u weet hoe bedorven, dank u wel, 12 uur, poeh. Hoe verdorven wij zijn, dat is onmenselijk. Dat is onvoorstelbaar wat er in ons kan omgaan. En overal en overal liggen de verzoekingen. Laten wij er geen morele waarde aan toekennen dat de een erger is dan de ander. Alles kan een verzoeking zijn. Want we zijn zwak. Dat is wat ik uit dat woord haal. We zijn zwak. We zijn geschapen. Daar zit onze zwakheid. En doordat wij zondaar zijn, zijn we er zo kwetsbaar voor geworden. Zo kwetsbaar. Weet u wat we er nog meer mee doen? We kennen strijdwaarden toe. Als het niet over verzoekingen gaan. Je moest eens weten, je moest mijn schoonmoeder eens kennen. Maar wat verzoek, ze zit hier, dan kan ik dat zeggen. Die moet je eens meemaken, maar dat is een verzoeking, dat is niet te geloven. Is dat niet wat we vaak zeggen? Dat ons wat wij meemaken erger is dan de rest van de wereld? Maar ik heb een hele schat van een schoonmoeder, daarom kan ik het ook zeggen. Ik ben nooit bovenmenselijk verzocht door haar. Dat is wat mijn Bijbel bevestigt. Ik spreek hier nog steeds de waarheid. Begrijpen we wat ik daar met het illustratie wil doen? Wij maken dingen mee waarvan wij denken die zijn uniek. Niemand maakt dat mee. En voor een gedeelte is dat ook zo. Onze verzoekingen zijn altijd uniek. En ik wil u dan ook volgende keer meenemen. En ik kan het u al voor een gedeelte zeggen. We hebben niet allemaal dezelfde geloofsovertuiging. En we zijn niet, en dat bedoel ik mee, we zijn niet allemaal even matuur in ons geloof. Wij hebben niet allemaal een verzelfde persoonlijkheid. Met mij heb je snel ruzie. Eerder dan met mijn schoonmoeder. Dat is mijn natuur. Ik ben strijders van binnen. Maar daar liggen verzoekingen. Wat zeggen we vaak? Wat een sterk punt is ook een zwak punt. Oh, ik strijd graag voor de waarheid van Gods woord. Maar man, hoe vaak heb ik niet gestreden en heb ik allemaal bloed veroorzaakt. En uiteindelijk denk ik, wat heb ik gewonnen? Niks. Dat was Erik. Dat was een verzoeking. Nee, dat was een test. En ik heb gefaald. En toen werd het een verzoeking. Mensen, we worden niet allemaal op gelijke wijze verzocht. En waarom zeg ik dat? Niet iedereen heeft die verzoeking van het katje. Ja. Wij hebben allemaal unieke verzoekingen. Niet iedereen heeft hier dezelfde verzoeking die komt met bijvoorbeeld een langdurige ziekte. Of ouderdom. Ja toch? Jezus is nooit getrouwd geweest. Die heeft niet de verzoeking van een schoonmoeder gehad die daarmee komen. Of de test van een schoonmoeder. Of kinderen. Of omzien naar een vrouw. Jezus heeft niet te maken gehad met ouder worden en alle gevolgen die daarbij komen. En zo laat ik u al zien dat als de Bijbel spreekt en de Hebreeën spreekt over verzocht op gelijke wijze, dat betekent niet dat hij alle verzoekingen gedaan moet hebben die er ook maar zijn. Ik heb nooit geen marihuana gerookt. Die verzoeking heb ik niet gehad. Ben ik nu geen echt mens? Heb ik geen verzoeking meegemaakt? Jezus heeft nooit marihuana gerookt. Die heeft die verzoeking niet gehad. Wij hebben zelfs verzoekingen op dit ogenblik die er lang geleden niet waren. Die niet eens mogelijk waren 1000 jaar of 100 jaar geleden of 2000 jaar geleden. We hebben zelfs een verzoeking dat we ons om kunnen laten batterijen naar een ander geslacht. Man, dat was fysisch niet eens mogelijk in fysiek 1000 jaar geleden. Nu heb je wel lang haar als man, als ik kom over 10 jaar terug en het is Erika. Erika Bouwman. En je herkent mij niet eens meer. Hormoonspuiten, preparaten omgebouwd, uitstulpingen gecreëerd, haren omgevormd, weet ik al wat niet ze allemaal doen. Maar daar liggen wel verleidingen en mogelijkheden en verzoekingen die er vroeger niet waren. Ja? En we lachen erom, maar ik wil wel laten zien dat ook elke tijd specifieke verzoekingen met zich meedringen. Wat denken we van onze game-industrie die er vandaag in de dag is? Ja? Enorme verzoekingen liggen daar. Ook grote testen. Ja? Vroeger had je alleen maar naakt, kon alleen maar live. Ja? Als je 50, 60 jaar terugging, dat was naakt, was alleen maar live te zien. Ja, oké, schilderijen. Kan ook. Tegenwoordig hebben we alleen maar een beeldscherm nodig en een internetverbinding. En daar is het. Allemaal dezelfde verleidingen in een nieuw jasje. Mensen, ik heb u vandaag mee willen nemen naar Jezus die zondeloos was. Jezus die impeccabel was, die geen mogelijkheid had tot zondigen. Ik heb u ook laten zien dat de Heer Jezus verleid is. En ik heb u zo even een aantal facetten van verleidingen meegenomen. En ik weet het, er is meer een overzicht. Er zit minder lijn in deze preek. Maar waar ik u wel mee heb leren aansporen om te denken,
hopelijk dat de verleidingen niet voortkomen uit onze zondige natuur, maar in ons mens zijn. En de vraag die mij nog restte, was dit. Waar ik nog geen antwoord op heb. En ik weet niet of ik die krijg in dit leven. Zal ik ook verzocht worden en getest worden in mijn volmaakte staat? En we zijn heel snel om te zeggen van, nee, dan is alles perfect. Dat is waar. Maar wat is het een glorieus iets om keuzes te mogen maken, elke keer weer, te mogen maken, om verder te groeien in volmaaktheid. En dat is wat we bij de Heer Jezus ook zien. De volgende keer wil ik u meenemen naar de verleidingen, in categorieën indelen, om te laten zien dat Jezus in alle categorieën verleid is geweest, in de grote categorieën van het leven. Wij hebben allemaal hele specifieke verleidingen meegemaakt die een ander niet heeft en niet mee zal maken. Ook wereldwijd zullen er mensen zijn die heel dichtbij komen in gelijkaardige omstandigheden. Wij worden nauwelijks verleid om brood te stelen. Waarom? Er is te veel. Hoeveel gooien wij wekelijks niet weg? Waarom hebben we allemaal zo'n groene container? De Heer Jezus is in alle dingen op gelijke wijze als ons verzocht geweest, doch zonder zonde. Gehoorzaam aan de Vader, elke keer weer, over alle keren dat Jezus verleid is geweest, heeft hij volmaakt getriomfeerd. Alle verzoekingen heeft hij doorstaan en die waren nodig voor onze verlossing. Zal ik dit zeggen? Hij is verzocht voor ons. En dan komt het heel dichtbij. Hè? Hij is niet alleen op gelijke wijze verzocht, hij is in totaliteit verzocht voor ons. Want hij had het niet hoeven doen. Maar hij kwam naar deze wereld om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. De zoon des mensen kwam om wat te zoeken? Het verlorene te zoeken. En om te redden. En hij moest een volmaakt lam zijn. En hij is het enige volmaakte lam wat gestorven is voor de zonde van de wereld. En dat betekent niet dat hij een losprijs betaald heeft voor iedereen en dat het overal beschikbaar is. Nee, u moet persoonlijk in hem geloven. U moet persoonlijk uw geloof in hem belijden. U moet persoonlijk zeggen van ja, Heer, ik ben verzocht, ik heb gefaald. Dat is mijn schuld. Ik ben erin getrapt. Ik heb gezondigd. Heeft u dat gedaan? Heeft u dat nog niet gedaan, kan ik beter eerlijk zeggen. Heeft u nog niet, ziet u niet dat u zondaar bent? Dat u die verleidingen elke keer, dat u daarin faalt. Vlug naar de Heer Jezus. Hij is het volmaakte lam. Hij is zonderloos lam. Hij is het volmaakte lam dat niet eens kon zondigen. Dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld. Het kon niet anders. En het kan niet anders dat de zonden vergeven zijn door de Heer Jezus Christus. Maar het wordt alleen van toepassing voor u als u in hem gelooft. Anders heeft u niks. Dan krijgt u zijn toorn. Dit is het moment. En als u hem kent, dan hoop ik dat u ook zijn mensheid, zijn zonderloosheid, zijn impeccability, ja, dat hij niet kon zondigen, dat u dat gaat koesteren. En daar eens verder over nadenkt. En dat u de verleidingen van de Heer Jezus ook eens op de voet gaat volgen en zeggen, Heer, hoe hebt u getriomfeerd? Want daar zit een les in voor ons. En u bent verzocht geweest voor ons. Vader, ik dank u voor deze ochtend. Het was een heel andere preek dan ik ook gewoon was. Maar dit is ook wat u heeft, Heer. Ik dank u dat u zo ons leidt. En mag dit ook tot opbouw van ons geloof zijn. Dat dit verheerlijking van de Heer Jezus Christus was. We hebben hierin gelachen, Heer. We hebben hier een bepaalde mate van humor gehad. Waar we ook heel voorzichtig mee moeten zijn, Heer. Maar waar we elke keer weer terugkomen en zeggen, Heer Jezus, we willen niet om u lachen. We willen niet uw naam beschadigen. We willen niet uw mensheid verlagen. Wij willen uw mensheid en uw glorie van de mensheid die u aangenomen heeft, Heer Jezus. Die u bent. U bent mens, Heer Jezus. Ja, u bent ook volmaakt God. U bent beide. Heer, we hebben stilgestaan vandaag ook weer bij uw mensheid. Geprezen, zei u, Heer Jezus, dat u zonderloos gewandeld heeft. Dat u niet de mogelijkheid had om te zondigen. En dat u ook werkelijk de verleidingen gevoeld heeft. Tot het maximale. Zoals Hebreeën ook zegt, tot bloedens toe. Heeft u weerstand moeten bieden. 40 dagen zonder eten. Heer, wij zouden al lang overstag gegaan zijn. Wij zouden zand gegeten hebben. Om onze maag te vullen. De Heer Jezus kon, u Heer Jezus, kon rechtvaardig zeggen, de mens zal niet van brood alleen leven. Oh ja, we leven ervan, maar niet alleen. En u wachtte op het tijdstip dat u mocht eten. Heer, u heeft de toets volmaakt doorstaan voor ons. En daar willen wij u voor loven en prijzen. Dank u voor uw menswording, Heer Jezus. Dank u dat u zo nabij bent gekomen. Wat we vanochtend in de psalm lazen. Zo nabij. Dat u zelfs in de verzoekingen, dat u zelfs verzocht bent op gelijke wijze als wij. Doch zonder zondigen. O, wat bent u nabij gekomen, Heer. Wat bent u werkelijk de Immanuel. Niet van afstand roepende hoe er geleefd moest worden. Niet in een volmaakte staat van Adam met een glazen koepel over u heen, Heer Jezus, waar u smetteloos door de wereld wandelde, in een pausmobiel als het ware, dat niemand u aan kon raken. Nee, u kwam nederig en klein in een gezin van zondaren. U leefde tussen de zondaren. U werd verzocht, zoals wij. Maar u handelde volmaakt. Geprezen zij u, Heer Jezus, tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.